Goedenavond gemeente, de kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat ons voor professor dokter Tal uit Ede, hartelijk welkom. Ten aanzien van het avondmaal het volgende, er is een voorbereidende kring, een avondmaalskring, woensdag om 7:30 begint hij en daar bent u alle hartelijk welkom. Aansluitend is er 6:00 morum. Aansluitend aan deze dienst is er een zangavond onder leiding van ons aller ICC. Wat betreft de collecte, de eerste collecte is vandaag bestemd voor de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. En nu voor de dienst willen we zingen met z'n allen Psalm 87 vers 1. En namens de kerkraad wens ik u een hele gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 25, het vierde vers, over het onderwijs van God en de weg die wij hebben te gaan. Psalm 25, vers 4.
Thank you.
Gemeente, laten we belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zo ook aansluiten bij de belijdenis van de kerk der eeuwen. En zingen wij daarna uit Psalm 19 de versen 1 en 7. Psalm 19 de versen 1 en 7 als we belijdenis gedaan hebben van ons geloof. En laten we in ons hart meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden om Gods zegen over deze dienst. Heere grote en machtige God in de hemel, we komen tot u in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We hebben gezongen van uw macht en majesteit als schepper. En we weten dat vanuit de Bijbel, dat u eens deze wereld geschapen hebt. Maar we zien het ook om ons heen, hoe u deze wereld in stand houdt. En dat er zoveel zaken zijn waarover we ons verwonderen mogen. De afwisseling in seizoenen. En dat u doorgaat met uw werk om mensen te onderhouden. Of we dat nu opmerken of niet. En Heere, we willen ook deze avond, deze middag, u bezingen, u loven in ons lied, omdat u dat waard bent. U bent zo groot en zo machtig. Maar u wilt ook naar mensen omzien en zich bekendmaken door middel van uw woord. U hebt gesproken tot mensen, ook te midden van hun verlorenheid, hun zonde en schuld. U hebt een weg gewezen van verlossing en bevrijding. U hebt uw Zoon gegeven, de Heer Jezus Christus. En in het bijzonder daarvoor mogen we u danken en u loven en prijzen. En Heer, dan zijn we samengekomen in de kerk in een eredienst om u die lof toe te brengen. Maar ook om te belijden wie u bent. Om te zingen, om ook de Bijbel open te doen, om te luisteren naar uw onderwijs voor ons. Hoe wilt u dat wij leven zullen? En dan kent u onze omstandigheden en waar onze gedachten vol van zijn. Misschien bepaalde zorgen en spanningen. Misschien vreugde en blijdschap. Dankbaarheid voor een jubileum. Of juist ook verdriet en gemis. Ook rouw en droefheid. En zo verschillend als we zijn, Heere, u wilt ons toch aanspreken door uw woord. En we bidden u, wilt u dan met uw Heilige Geest aanwezig zijn, onze harten aanraken, opdat uw woord betekenis voor ons zal hebben. Dat het niet zomaar langs ons heen zal gaan. En we bidden u dat ook in een week van voorbereiding voor het Heilige Avondmaal. Om gericht te zijn op dat wat u zelf ingesteld hebt, de tekenen van brood en wijn, om te gedenken de goedheid van de Heer Jezus Christus, dat hij alles volbracht heeft wat nodig is om zondaren zalig te maken. Heere, doe ons daaruit leven. Maar dan ook toegewijd zijn aan u, om ook te leven zoals u dat bedoelt, om in de navolging van de Heer Jezus Christus te leven. En dan bidden we u, wilt u ons vernieuwen, meer en meer. En maken zoals u ons bedoelt. We danken u voor de gelegenheid om hier samen te komen in alle vrijheid en rust. En we bidden om uw zegen voor ons zoals we hier zijn en voor hen die met ons verbonden zijn. U weet ook de omstandigheden waardoor men niet naar de kerk kon komen. We bidden u voor uw gemeente wereldwijd. In zoveel situaties is het veel moeilijker om samen te komen. Is er ook bedreiging of vervolging? Heere, ontfermt u zich en wil ook daar nabij zijn. En we zien er naar uit dat uw koninkrijk komen zal. Dat de aarde vol zal worden van de kennis van de Heere. We zien er naar uit dat recht en gerechtigheid zullen heersen. Maar in die tussentijd leven we en vertrouwen we ons toe aan uw woord. Heer, onderwijs ons daardoor, leer ons. En dat we het ook van u mogen verwachten. En nu en voor in de toekomst. We bidden u, doe niet met ons naar onze zonden. En trekt u zich niet terug. Laat ons niet aan onszelf over. Maar gedenk ons, ouderen en jongeren. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En verheerlijk zo uw grote naam. We vragen het u. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit Matteüs 5. En we lezen daar eerst de versen 10 tot 16 en daarna vers 38 tot het einde, vers 48. Dus Matteüs 5, eerst de versen 10 tot 16 en daarna vanaf vers 38. Het is een gedeelte uit de bergrede waar de Heer Jezus eerst woorden van troost spreekt. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Vers 38. U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover deze schriftlezing. De preek hoop ik hierbij stil te staan, in het bijzonder ook bij het laatste vers, vers 48. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst zingen uit Psalm 119, de versen 84 en 87. Gemeente, vanmiddag wil ik graag stilstaan bij het gedeelte dat gelezen is uit Matteüs 5. En als tekst hebben we gekozen vers 48. Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En het thema van deze preek is de Heer Jezus volgen in ons dagelijkse leven. Dus de Heer Jezus volgen in ons dagelijkse leven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In onze maatschappij streven velen naar het hoogste. Er zijn wedstrijden en verkiezingen. Het gaat om de beste voetballer, de beste zwemster van het jaar, de meest populaire politicus, de beste zakenman of zangeres, iemand met de meeste volgers op social media. Wie is het beste? En we kunnen de normen heel erg hoog leggen. En we doen ons uiterste best om iets te bereiken waarin we uitblinken. In kracht, in kennis, in invloed. En toch, de meerderheid bereikt de top niet. En iedereen beseft de volmaaktheid. Nee, dat is te ver. Dat halen we niet. En gemeente, waarom spreekt de tekst hier dan over? En dan kunnen we onszelf nog vergelijken met andere mensen. En misschien valt het in sommige opzichten dan mee. Maar als we ons vergelijken met God, met de volmaaktheid van God, dan schiet toch iedereen tekort. Het is een moeilijke tekst. En vooral voor christenen die hoge eisen aan zichzelf stellen. En voor mensen die last hebben van perfectionisme. Alles moet in dit leven toch al beter. En we streven naar het hoogst mogelijke. Maar hoe meer we het proberen, des te meer lopen we tegen onze grenzen aan. En we gaan Paulus begrijpen. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Volmaakt? Nee, dat zijn we niet. En het valt te begrijpen dat velen met een boog om deze tekst heen lopen en zeggen, dat is toch niet mogelijk. En ze benadrukken veel liever, wij zijn en blijven zondaars tot onze laatste snik. We kunnen wel proberen goed te leven, maar het mislukt toch steeds weer. De reformator Luther was erg somber over de bergreden. De reden die de Heer Jezus houdt voor zijn discipelen in deze hoofdstukken. Hij vond deze uitspraken van de Heer Jezus nog erger dan de wet van Mozes. Bij de wet van Mozes betreft het nog vaak uiterlijk leven, maar hier gaat het om het hart. Hij noemde de bergreden Mozes in het kwadraat. Een onbereikbaar ideaal. Vooral geschikt om onze zonden te leren kennen. En om dan Christus nodig te hebben. Tegenover de wet, en zeker tegenover de bergreden, hebben we het evangelie van vrije genade nodig. En gemeente, zo noem ik maar enige negatieve of moedeloze reacties op onze tekst. En dit is gegrepen en te hoog gegrepen en het lukt ons toch niet. Ik had deze tekst al doorgegeven voordat ik wist dat u een dienst van voorbereiding voor het avondmaal had. Maar ook in het avondmaalsformulier staat toch, hè, niet dat wij belijden dat wij in onszelf volkomen zijn. Nee, wij zijn niet volkomen, wij zijn niet volmaakt. Maar dat hoeft gelukkig ook niet als voorwaarde om deel te nemen aan het avondmaal. Maar waarom staat deze tekst hier dan? En wil de Heer Jezus ons nou echt aansporen het onmogelijke te doen en te bereiken? Maar voordat ik nu verder ga met dat woordje volmaakt, wil ik eerst naar een paar andere woorden in deze tekst. Namelijk, uw Vader die in de hemelen is. En de Heer Jezus gebruikt deze uitdrukking, uw vader, heel wat keren in de drie hoofdstukken die de bergrede vormen. En we kennen allemaal het onze vader, het gebed. Dus als de discipelen vragen, leer ons bidden, dan antwoordt de Heer Jezus, bid dan, onze vader. Dus de Heer Jezus spreekt over zijn eigen vader, zijn eigen hemelse vader, maar die mag ook de vader zijn van de discipelen, van de gelovigen. Wonderlijk dat de Heer Jezus dat zo verbreedt. Maar als dan God de vader is voor de discipelen, ja, dan hoeven ze ook niet bezorgd te zijn voor eten en drinken en kleding. Zoals een vader, ik kan ook aanvullen moeder, zorgt in het gezin voor de kinderen, voor allerlei zaken die nodig zijn voor dit leven. Ja, dan staat hier, uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. En zo gaat het toch ook in een gezin met kinderen. Kinderen kunnen heel afhankelijk zijn, maar de ouders die zorgen voor hen. Ze geven ze eten en kleding, dan is er ook de opvoeding, ze sporen ze aan. Soms moeten ze weer dingen bestraffen en proberen af te leren. Doen die kinderen het altijd goed? Nee, bepaald niet. Daar is nog veel onderwijs in nodig. Kinderen moeten nog veel aanleren en afleren. Maar de ouders zijn bereid om daarin bij te dragen. En zo begeleiden ze hun kinderen naar de volwassenheid. Dus hier, uw vader die in de hemelen is. Uw vader. Ja, dus het begint niet in de eerste plaats bij deze discipelen, dat zij dan maar volmaakt moeten worden. Maar bij de trouwe zorg voor God. En laten we dus bij de uitleg van deze tekst daar dan ook van uitgaan. Uiteraard wil God de Vader dat zijn kinderen opgroeien en steeds meer gaan worden zoals hij bedoelt. Dat wil hij in hen bewerken, maar dat is een groeiproces. De discipelen, ze moeten nog heel veel leren, maar dat mag ook. Uw Vader, onze Vader. Het zijn woorden die een bijzondere relatie aangeven. Ze gelden de discipelen die alles achtergelaten hebben om de Heer Jezus te volgen. Gelden ze ook ons? Hier kunnen heel wat vragen liggen. Hoe weet ik dat hij mij in genade aangenomen heeft? En dat hij mij niet langer veroordeelt vanwege mijn zonden? Vragen die sterk op ons af kunnen komen. Maar dan klinkt het evangelie, geloof in de Heer Jezus Christus. En er is redding en vergeving. Vertrouw je toe aan hem. Hij herstelt de relatie. Hij zorgt dat mensen die vervreemd waren van God, weer in dienst nabijheid mogen komen. En dat mensen die het van zichzelf onwaardig zijn, toch de Vadernaam op de lippen mogen nemen. De Heilige Geest bewerkt dat. En zo kunnen vragen en twijfels overwonnen worden. Ik weet het, we kunnen deze woorden ook te makkelijk uitspreken en te vanzelfsprekend. Wat geeft dat nou hoe we leven? God is toch Vader en hij vergeeft toch altijd? Nee, zo ligt het ook weer niet, want de tekst bevat niet zomaar troost. Er is ook een oproep om Gods karakter te weerspiegelen. Wie bij hem hoort, moet dat ook laten zien in zijn of haar leven. Daar zullen we het nog verder over hebben. Maar de werkelijkheid is wel dat zondige mensen aangenomen worden tot kinderen van God. Dat is het wonderlijke van het evangelie. En wie is dan die Vader? Ja, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar hij wordt ook genoemd de Vader die in de hemelen is. Meervoud. In de Bijbel wordt heel vaak gesproken over drie hemelen. Eerst de hemel waar de vogels vliegen, wat wij de lucht noemen, dan de hemel waar de zon en de maan en de sterren zijn, het uitspansel, en in de derde plaats de hemel waar de engelen zijn, waar God is, waar hij woont. Dus deze God die in de hemelen is, hij is niet zomaar klein en nietig en onmachtig. Maar het is die machtige God die naar nietige mensenkinderen om wil zien. En hij komt met deze oproep door de Heer Jezus Christus. Maar hoe zit het dan met onze volmaaktheid? Want de volmaakte Vader in de hemel wil nog niet zeggen dat zijn kinderen op aarde ook zo zijn. En om dit beter te begrijpen, kijken we naar het verband. De Heer Jezus heeft zijn discipelen meegenomen naar een berg en hij wil hen onderwijs geven over het koninkrijk van de hemelen. En dan begint hij met troost, met bemoedigingen, met zaligsprekingen. Zalig de armen van geest. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid. Hij bedoelt, jullie zullen mij volgen. En dat levert veel negatieve reacties op van anderen. Er zullen veel mensen zijn die het niet begrijpen. En die kwaad over jullie spreken. En jullie zelfs ook kwaad willen doen. En dan kun je bang zijn en bevreesd. Maar verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En dus wees nu maar dankbaar dat je in Gods koninkrijk mag zijn en dat je navolgers mag zijn van de Heer Jezus Christus. En let toch niet alleen op het leven hier en nu. Let toch niet alleen op gemak en genot en rust hier in dit leven. Maar besef, het gaat om een eeuwigheid. En als je dan hier vervolgd wordt ter wille van de gerechtigheid, dan mag je weten dat de zaligheid je wacht. En dat je eindeloos vertroost zult worden. Zo begint de Heer met de Heer Jezus met allerlei bemoedigingen. En dan constateert hij, jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld. En laat uw licht dan zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dus die weer opnieuw. Uw Vader die in de hemelen is. Als mensen zien hoe God werkt in de vernieuwing van mensen, dan is dat tot zijn eer en tot zijn glorie en daar wordt hij in verheerlijkt. Mensen als het licht en het zout van deze wereld. Dus het gaat erom dat de genade van God niet zomaar iets is van, ja, het hoogste in het leven is toch dat je vergeving van zonde ontvangt. Het hoogste in dit leven is toch dat je aangenomen bent in genade. Dat is wel hoog, maar daar begint het mee. Want dan verder is het een leven waarin Gods karakter steeds meer tot uiting komt. Een leven van navolging. En gemeente, in dat licht moeten we ook het woord volmaakt zien. Maar nogmaals, moeten we dan volmaakt worden, terwijl we weten dat we het toch nooit zullen bereiken aan deze kant van het graf? Laten we eens nagaan wat met dat woord volmaakt bedoeld wordt. Ik denk dat het niet helemaal gelukkig vertaald is. Het is vanuit de grondtaal een woord dat vooral doelt op heelheid en gaafheid. Ik zal u daar een paar voorbeelden voor geven. In de eerste plaats, als de Israëliet naar de tempel ging en een dier bracht om geofferd te worden, dan moest dat dier heel en gaaf zijn. Het mocht geen kreupeldier zijn of ziek of heel erg zwak. Er mocht geen gebrek zichtbaar zijn. Alleen gezonde dieren. Zelfs datzelfde woord. Volkomenheid. In de tweede plaats, bij mensen gaat het om een houding van toewijding en eerlijkheid. Twee voorbeelden uit het boek Genesis, Noach en Abraham. Noach was een rechtvaardig en oprecht man onder zijn tijdgenoten. Dus oprecht. En datzelfde woord wordt gebruikt voor Abraham. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dus het gaat erom dat mensen eerlijk zijn, toegewijd en in die zin volkomen. Abraham en Noach, ze waren niet volmaakt. Ze waren niet zonderloos. En bepaalde fouten en zwakheden van hen wordt ook eerlijk genoemd. Maar ze waren wel gericht op God en hem gehoorzaam. En een voorbeeld uit het Nieuwe Testament, Zacharias en Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Dus ook hier weer niet zonderloos, hè, want we weten ook dat Zacharias de woorden van de engel en daarmee de woorden van God niet geloofde. Maar toch mensen die getypeerd werden als onberispelijk, als volkomen, als geheel en al toegewijd. En zo zou ik dit woord in het laatste vers van Matteüs 5 het liefst willen vertalen. Niet met volmaakt, omdat dat voor ons altijd weer het gevoel geeft van perfect. 100%. De bedoeling is volkomen, maar vooral de gerichtheid van ons hart. Ik heb ook eens gekeken naar andere Bijbelvertalingen. En het viel mij op dat de Willibrordvertaling heeft: jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is. En dat vind ik een mooie vertaling. Dat volkomene, dat zit in dat ongedeelde, onverdeeld. Geheel en al toegewijd. En zo goedheid beoefenen. Maar, als zou dat dan de betekenis zijn, dan kunnen we ons nog de vraag stellen, waarom vraagt de Heer Jezus dat dan? Wij voelen ons vaak meer aangetrokken tot die eerste woorden, die woorden van troost en bemoediging. Of eventueel nog weer de opdracht om een licht en een zout in deze wereld te zijn. Maar waarom loopt dit hoofdstuk dan toch uit op deze oproep? Wel, in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk geeft de Heer Jezus allerlei praktische richtlijnen. Als mensen hem volgen, dan is het de bedoeling dat ze de stijl van het koninkrijk vertonen. En dat ze een gedrag vertonen dat opvalt in deze wereld, waar zoveel andere normen en waarden gelden. Er staat bijvoorbeeld, als iemand jou beledigend op de rechterwang slaat, keer dan de linkerwang toe. En als iemand je dwingt 1 mijl met je mee te lopen, nou ga dan een 2e mijl. Met andere woorden, sta nou niet gelijk op je rechten. Maar wees goed voor die anderen. Wees ook vriendelijk en ook bereid de minste te wezen. En ja, het is er ook gezegd, je moet je natuurlijk je naaste lief hebben. Maar binnen het Jodendom was de spreuk dan opgekomen, je vijand kun je dus rustig haten. Want je hoeft alleen maar je naaste lief te hebben. Nou, zegt de Heer Jezus, ik wil dat je je anders gedraagt. Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Dus juist de mensen die je helemaal niet mag en die je ook kwaad aandoen, wees daar goed voor. De Heer Jezus heeft dit ook zelf in praktijk gebracht. Toen hij aan het kruis genageld was. En bad, Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Vergeef het hun. Toen ik deze preek voorbereidde, moest ik denken aan een gebeurtenis van Corrie ten Boom. De ouderen onder u zullen haar wel kennen vanuit haar boeken. En ze leefde rond de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Bij haar thuis waren Joden verborgen. En op een gegeven moment kwam dat uit en zij werd door de Duitsers met haar zus Betsy naar Duitsland gevoerd en heeft daar in concentratiekampen verbleven. En dan, in die tijd van gevangenschap, overlijdt haar zuster, maar zelf overleeft ze de Tweede Wereldoorlog. En na de bevrijding, en dan trekt zij rond om overal het evangelie te brengen. En dat doet ze ook in Duitsland. En voor haar natuurlijk een verschrikkelijk moeilijke omgeving. En dan vertelt ze in haar boek De Schuilplaats als volgt. Tijdens een bijeenkomst in een kerk in München zag ik hem, die vroegere SS'er, die op wacht had gestaan bij de deur van de doucheruimte in Ravensbrück. Hij was de eerste bewaker die ik weer zag. Maar plotseling zag ik het allemaal weer. De groep spottende mannen, de stapels kleren, het pijnlijk vertrokken gezicht van Betsy. Terwijl de kerk leegstroomde, kwam hij stralend en buigend naar mij toe. Ik ben u dankbaar voor uw boodschap, mevrouw, zei hij. Te bedenken dat hij, Jezus, zoals u zegt, mijn zonden heeft weggedaan. Hij stak zijn hand uit. En ik, die zo dikwijls tot de mensen in Bloemendaal had gepreekt dat we moeten vergeven, hield mijn hand terug. Terwijl er boze, wraakzuchtige gedachten in mij woelden, besefte ik tegelijkertijd dat dit zonde was. Jezus Christus was ook voor deze man gestorven. Moest ik nog meer eisen? Heer Jezus, bad ik, vergeef mij en help mij hem te vergeven. Ik probeerde te glimlachen. Ik wilde hem een hand geven, maar ik kon het niet. Ik voelde niets, niet het kleinste wenkje van warmte of liefde. En daarom bad ik weer in stilte, Jezus, ik kan hem niet vergeven. Geef mij uw vergevingsgezindheid. En toen ik zijn hand greep, gebeurde er iets ongelooflijks. Het was of ik Gods liefde door mijn arm voelde stromen. En zo ontdekte ik dat de genezing van de wereld niet afhangt van onze vergevingsgezindheid of onze goedheid, maar van de Heere. Tot zover dit citaat. De oproep om de Heer Jezus na te volgen, juist op dit punt, is bepaald niet gemakkelijk en kan op alle mogelijke manieren tegen onszelf indruisen. En hoe is het dan mogelijk? Niet in eigen kracht, maar alleen op grond van wat de Heer Jezus Christus zelf geeft. Maar als de Heiland dan vraagt, vergeef dan die ander, zegen hen die u vervloeken, bid voor hen. Waarom dan eigenlijk? Waarom wil de Heer Jezus dat? Wel, dan staat er, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Hier hebben we dat weer opnieuw. Uw Vader die in de hemelen is. En als je dan kinderen van hem wilt zijn, volg hem dan na. Volg de stijl van zijn koninkrijk. Want hoe gaat hij om met mensen? Hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. We hebben in zekere zin bijzondere maanden achter ons. Zeker van de zomer hebben we heel veel droogte gehad en zon. Daarna weer regen. Maar was dat beperkt tot kerkmensen? Nee, die zon was voor iedereen. En die regen ook. En als God nu dat alles geeft in zijn goedheid, aan vrome mensen en goddeloze mensen, aan mensen die hem aanbidden en mensen die niks van hem willen weten, dan toont dus de Vader zijn goedheid voor alle mensen. Hij geeft heel veel zegeningen. En als je dan kinderen wilt zijn van die Vader, doe dan ook hetzelfde. Beperk je niet tot alleen maar de mensen die je mag en je eigen vrienden. Want er staat twee keer, je kunt je wel beperken tot je eigen kringetje, maar ja, dat doen de tollenaars ook. Dus dat is niet de stijl van het koninkrijk. Als je hoort bij het rijk van de Heer Jezus Christus, toon dan goedheid naar allerlei soorten mensen. En gemeente, als dat gezegd is, dan volgt onze tekst. En dan zet ik even een streepje onder het woord dan. Wees u dan volmaakt. Daarom, om die reden, als u dan kinderen wilt zijn van de Vader, wees dan goed naar anderen, maar wees dan ook En dan gebruik ik toch maar weer het liefst die andere vertaling. Onverdeeld goed. Geheel en al toegewijd. Onverdeeld goed, zoals ook uw hemelse Vader dat is. Als de Vader zijn zon op laat gaan over goeden en slechten, over rechtvaardigen en goddelozen, wel, laten wij dan niet de kring te beperkt trekken, maar onverdeeld goed zijn. En de discipelen die geroepen zijn in de navolging van de Heer Jezus Christus, die de troost hebben mogen ontvangen vanwege alle pijn en moeite die ervaren kan worden in het dagelijkse leven als christen, in de navolging van de Heer Jezus. Deze discipelen worden ook opgeroepen om anders te zijn dan de wereld om hen heen. Wees dan onverdeeld goed. En deze uitleg wordt ook bevestigd door het parallelle gedeelte in Lucas 6. Want daar staat, wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Het gaat dus niet om een onbereikbaar ideaal. Het gaat niet om iets wat helemaal in onze samenleving zit en waar velen van ons op vastlopen, om perfect te zijn, om volmaakt te zijn. En als we misschien op één punt een heel eind komen, dan zijn er weer andere punten waarop we het helemaal niet bereiken. En gemeente, als we dan deze oproep horen om goed te zijn, ja dan, misschien dat het ons aanspreekt, dat we het ook wel willen, maar dat we ook zeggen, ja maar, ik kom mezelf zo tegen. Het is zo vaak dat ik het toch niet doe. En we kunnen teleurgesteld zijn in onszelf. En zeker ook in een week van voorbereiding voor het heiligavondmaal. Ik zou toch meer goedheid moeten tonen. Ik zou toch meer dit en ik zou toch meer dat. En zo kunnen we voor onszelf heel veel zaken opnoemen. En als je dat dan niet bereikt, nou ja, dan niet. Maar gemeente, nogmaals, de Heer Jezus wil hier geen onbereikbaar ideaal schetsen. Maar hij wijst een weg die te gaan is. En straks, na afloop van de preek, zullen we gaan zingen uit Psalm 86. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En dus laten we niet bij onszelf beginnen. Van, ook nu moet ik dit dus allemaal gaan doen. En maar in het gebed, het verwachten van deze God. Als dit in de Bijbel staat en als wij zo opgeroepen worden. Hij weet toch wel hoe zwak van moed en klein van krachten wij zijn. Hij weet wel wat onze omstandigheden zijn. En hij weet wel de tegenkrachten in ons en om ons heen. Maar juist dat is zijn boodschap, dat we het niet van onszelf hoeven te verwachten, maar van hem. En misschien dat u dan in uw eigen leven of in de omgeving toch wel eens ontroerende voorbeelden hebt gezien. Dat mensen inderdaad zichzelf konden verloochenen, een ander konden vergeven, inderdaad goed waren voor hen die het niet verdienden. Hier de navolging van de Heer Jezus Christus. Een reisgids voor pelgrims op weg naar het vaderland. Maar we hoeven het niet in eigen kracht te doen. En u weet, Heer Jezus, hij is niet meer direct in ons midden. Hij is naar de hemel gegaan. Maar hij heeft toch wel zijn Heilige Geest gegeven. En die Geest werkt nu in mensen. In de gemeente. En hij brengt mensen tot het geloof, tot het uitspreken van die vadernaam, maar ook de bereidheid om te volgen en te dienen. Vandaag de dag is er veel sprake van missionair werk en missionaire uitstraling van de gemeente. En wat kunnen we betekenen voor de mensen om ons heen die geen christen zijn? Immers, dat worden er hoe langer hoe meer in Nederland. En ze begrijpen vaak helemaal niks van onze boodschap. Maar hoe brengen we dan die boodschap naar anderen? Er werd eens een kerk in gebruik genomen met 3 gebrandschilderde ramen. En er waren 3 symbolen in verwerkt. Van geloof, hoop en liefde. Het kruis, het anker en het hart. Misschien dat er ook hier wel jongeren zijn die een kettingje hebben met die drie symbolen. En de predikant bij de ingebruikname van die kerk noemde het van: het kruis is voor ons het uitgangspunt. De basis van ons geloof, het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En op grond daarvan hebben we hoop. Hoop voor onszelf, voor mensen om ons heen, voor de toekomst. En we hebben ook liefde. We krijgen liefde voor mensen, om ze te wijzen op wie de Heer Jezus Christus is. Maar, zei de predikant, voor ons is dit de volgorde, maar je moet je ook voorstellen dat mensen buiten de kerk in omgekeerde volgorde kunnen lopen. Dan komen ze eerst het hart tegen, en dan het anker, en dan het kruis. En de meeste mensen zijn niet geïnteresseerd in de boodschap van christenen. Zijn niet geïnteresseerd in de boodschap van het kruis. Maar in ons gedrag zijn ze eerder geïnteresseerd. In onze hulpvaardigheid, in onze liefde. Of, ja, wat is onze hoop? Als mensen hele erge dingen meemaken, ja, heb je dan uitzicht, heb je dan hoop, heb je dan verwachting? En op die manier kan wel eens de boodschap ter sprake komen. Ik heb zelf ook wat jaren gewerkt in een hospice, een huis waar mensen opgenomen worden voor de laatste dagen of laatste weken van hun leven. En er waren ook heel veel christenen die daar werkzaam waren als vrijwilliger. En meer dan eens kregen wij de vraag: ja, waarom doe je dit? Waarom investeer je nog zo in mensen die, ja, die toch opgegeven worden? Om iets te laten zien van de liefde van de Heer Jezus Christus. En dan is het een geweldige gelegenheid om te getuigen van de hoop die in ons is. En van het fundament, het kruis, Jezus Christus. Vandaag de dag, het evangelie delen met mensen is soms heel lastig. Ik denk ook aan een situatie van een echtpaar dat absoluut niets wilde weten van de boodschap van de Bijbel. En de man overleed en de weduwe is nu alleen. Maar er is een vrouw die haar heel wat keren opzoekt. En is ze verwonderd. Ja, waarom doe je dat? En dan komt er toch openheid om enigszins ervan te getuigen. Dus de Heer Jezus, die beseft dat zijn discipelen een kleine minderheid vormen. Het Joodse volk, en zeker als ze nog weer verder gaan trekken. Een hele kleine minderheid. Maar wat is het dan belangrijk om de stijl van het koninkrijk te vertonen, om te leven in de navolging van de Heer Jezus Christus? En gemeente, ik denk dat dat altijd belangrijk is, maar zeker ook voor ons in de maatschappij waarin wij leven. En dat betekent concreet: hoe gaan we met elkaar om? We kunnen in woorden zo gemakkelijk iemand afkraken, of mensen door een afwijzende houding beschadigen. Er zijn voorbeelden genoeg hoe roddelen en pesten het leven van iemand kapot kunnen maken. Hebben de ander hartelijk lief? Nee, je hoeft niet overal mee eens te zijn, maar tonen we liefde? Of als we als christenen leven in een maatschappij waar zoveel niet-christelijke ontwikkelingen zijn. We kunnen heel veel kritiek hebben, maar bidden we ook voor de anderen, bidden we ook voor hen die op radio en tv heel negatief over christenen spreken? Bidden we voor die anderen dat Christus zich bekend zal maken? En hoe is ons eigen leven? Misschien dat we ook wel meedoen met dat najagen van het perfecte en het hoge. En dat we op school proberen de allerbeste cijfers te halen. Of op ons werk promotie te maken. Nou, als ze nou die en die collega maar niet kiezen, maar mij, en dan kom ik tenminste verder. En zo streven wij naar een bepaalde perfectie en volmaaktheid. Maar dan deze tekst: wees dan onverdeeld goed. Laat iets blijken van de gezindheid van Jezus Christus, ook in goedheid. Op school, naar collega's. En misschien is er een medeleerling die er een beetje uit ligt, waar niemand naar omkijkt, waar niemand mee wil spelen, waar niemand mee wil praten. Laten we goedheid betonen. of een collega die dreigt vast te lopen? Kunnen we die niet wat helpen en steunen? En wees dan onverdeeld goed. En ook vergevingsgezindheid. Zijn we bereid om de minste te zijn en een ander te vergeven? Een stap te zetten om relaties te herstellen. Het zijn zomaar wat voorbeelden, hè, waarbij we kunnen nadenken over het realiseren van deze tekst in onze eigen praktijk. En ik denk in dit verband ook aan de situatie van het Joodse volk. In de loop der eeuwen hebben christenen heel veel dwang uitgeoefend naar Joden om in Jezus te gaan geloven. Er zijn ook vervolgingen geweest. En er was een paar tientallen jaren terug een Joodse hoogleraar, Pinchas Lapide. En die wist heel veel van het Nieuwe Testament en heeft ook heel veel gesproken met christenen. Op een gegeven moment zei hij: ja, jullie hebben ons eeuwenlang geprobeerd te overtuigen, op allerlei mogelijke manieren. Maar waarom hebben jullie het niet gedaan op de manier van de apostel Paulus? Want Paulus, jullie Paulus, zegt toch dat hij probeert zijn volksgenoten tot jaloersheid te verwekken. Probeer het dan eens op die manier. En gelukkig is het de laatste tientallen jaren heel wat veranderd. En er komt er ook openheid bij het Joodse volk als ze zien hoe ze in allerlei opzichten door christenen gesteund worden. Ook hier weer, we hoeven niet alles goed te praten, maar hoe is ons hart? Onverdeeld goed, juist om die ander voor Christus te winnen. En gemeente, zo is onze tekst bedoeld, onverdeeld goed. Nee, we hoeven niet perfect te zijn. We hoeven niet te beantwoorden aan die onbereikbare norm. En maar het gaat er wel om, als we God onze Vader noemen, wat blijkt daar dan van in ons eigen leven? Zijn wij onverdeeld goed? En gemeente, spreekt deze boodschap ons aan? Willen we de Heer Jezus volgen in ons dagelijkse leven? Nogmaals, laten we het niet in eigen kracht proberen. Want in eigen kracht lopen we gewoon hopeloos vast. En om dat toch te illustreren, wil ik twee letters toevoegen aan dat woordje volmaakt. Het staat niet in de tekst, maar gewoon voor de duidelijkheid. Om dan niet meer te spreken over volmaakt, maar over volgemaakt. Omdat op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament staat dat we het van de Heilige Geest mogen verwachten. En dan naar mogen bidden dat we vervuld worden met de Heilige Geest. En als we vol zijn van Hem, volgemaakt, dan heeft Hij de leiding van ons leven. En dan zal Hij ons woorden in de mond geven. En ook geven dat we op bepaalde beslissende momenten mogen doen wat Hij van ons vraagt. Nee, dan zijn we geen halve christenen. En niet ook christenen die alleen maar letten op hun eigen schuld en zondigheid. En dat we vergeving nodig hebben. Maar christenen die verlangen om toegewijd te zijn aan de Heere, om Hem te dienen. En daarom tot slot, gemeente, laten we leven vanuit Gods genade. Dat Hij als een vader om wil zien naar mensen en mensenkinderen wil aannemen tot zijn kinderen. Laten we letten op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, dat Hij dat mogelijk maakt. En in de navolging van Hem dan leven, onverdeeld goed, liefde en barmhartigheid te tonen naar anderen. Dan wordt God verheerlijkt. En zo wordt ook de naaste gewonnen voor Christus. Amen. Laten we nu zingen de psalm die ik al noemde, psalm 86 vers 6. De bede of God ons hart zo wil maken zoals Hij dat bedoelt. Laten we eindigen met dankgebed. Heere getrouwe God en Vader, tot u mogen wij naderen. De Vader die in de hemelen is. U bent zo groot en zo machtig. En des te meer mogen we verwonderd zijn dat u naar mensen om wilt zien. En dat u mensen aan wilt nemen tot uw kinderen. Zodat ze de woorden mogen uitspreken. Onze Vader. Mijn Vader. Heer, dat onbegrijpelijke. Dat mensen weer bij u mogen komen. Heer, dank voor dat evangelie. En dat we ons daarin mogen verheugen en verblijden. En als we dat niet durven zeggen. Heer, werk toch met uw geest. Om ons zover te brengen. U kent al die bezwaren. U kent al die aarzelingen. U weet ook alle onvolmaaktheid in ons leven. De barrières die we ervaren. O God, ontfermt u zich. En dat toch de rijkdom van uw evangelie ons mag overweldigen. Gewerkt door uw geest. Opdat we inderdaad kinderen van u mogen zijn. En dat dat ook ons leven mag beïnvloeden. Wij kunnen teleurgesteld zijn in onszelf. En zien op de fouten, de tekortkomingen. Alles wat we niet bereiken. Maar geef ons geloof en vertrouwen om te wandelen met blijdschap. In de navolging van de Heer Jezus Christus. Heere, als u dingen ons aanreikt, dan mogen we ook verwachten dat u dat mogelijk maakt. En u hebt uw geest gegeven, waardoor mensen vernieuwd en veranderd worden. En zoals het avondmaalsformulier zegt, niet dat wij dan in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar dat we tegen de zonde strijden. Dat we verlangen om het goede te doen. En dat u meer en meer ons vernieuwt en verandert. Heere, zo is onze verwachting van u. Van begin tot het eind. En dan zult u uw werk voor ons voleindigen. Neig dan ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heere, wilt u ons bij de hand nemen en voortleiden en verheerlijk daarin uw naam. We danken u voor deze dienst en vragen of u ook verder vanavond weer met ons wilt zijn. Gedenk ieder in persoonlijke omstandigheden. U weet ook van zorgen, pijn en verdriet. Van ziekte, van handicaps, van psychische nood. O God, wees niet ver, maar toon uw nabijheid. Gedenk ons in alles, ook in vreugde en blijdschap. Doe ons leven voor uw aangezicht, maar ook met u. Gedenk zo in een week van voorbereiding voor het heilige avondmaal. We bidden u voor de gemeente als geheel, voor de predikant en de kerkenraad, pastoraal werker, ieder van ons op zijn of haar plaats, en tot opbouw van de gemeente. En dat we ook een gemeente mogen zijn die iets uitstraalt naar de wereld om ons heen. Ook naar een wereld die niet geïnteresseerd is in de boodschap van het kruis. Maar dat ze toch mogen zien wat dat in ons leven betekent. Ons troost, hou vast. Te midden van alles wat vergaat en wat wankelt en onzeker is. Heere, hef dank dat u uitzicht geeft over dood en graf. Dat u uitzicht geeft voor de toekomst. Dat uw koninkrijk eenmaal komen zal. We bidden u voor de volkeren van deze wereld. Ook ons eigen volk. Dat we die boodschap mogen erkennen. Zegen zendingswerk, evangelisatiewerk. Gedenk ook Israël, opdat men daar mag zien de rijkdom van dit evangelie en ook de beloofde Messias Jezus Christus mag leren kennen. Zo is onze verwachting van u. Gedenk ook de andere volken daar in het Midden-Oosten, te midden van zulke spanningen en problemen, geef toch uw vrede. Heere, wij bidden u ook voor De landelijke kerk, de synode die bijeen geweest is, over spannende onderwerpen gesproken heeft. Heer, ook in deze tijd leidt ons in alle waarheid. Er zijn zoveel opvattingen, zoveel meningen, maar leidt u ons daarin. Dan alleen zal het goed gaan. Zo mogen we dit bij u brengen. U dankend, u lovend vanwege wie u bent. Verheerlijk zo uw naam. We vragen het u en niet om ons, maar ter wille van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot de avondzang, de versen 1, 4 en 7. Gemeente, ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.